Goed dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper van regionale smaakmakers die werken aan de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Je host voor vandaag houdt zijn peper op prijs, Rob van Beek van Rom Utrecht Region.
Ja, en daar zijn we vandaag op de Zorg en ICT-beurs op het Heart of Healthplein van de Rom Utrecht Region met een hele hoop prachtige start-ups. 15 maar liefst, als ik het goed heb uit mijn
20.
Hoofd. 20 maar liefst, Jos. Met mij, zoals je al hoorde, Jos Hummelen, mijn
gelijk
vaste co-host.
Heel vervelend.
Ja, heel goed. Zorg en ICT-beurs, een van de grootste beurs van Nederland waar het gaat over ontwikkelingen in digitalisering in de zorg. Waar wij graag staan en de kans bieden aan een hele hoop ondernemers om zichzelf te presenteren aan de zorgindustrie. En vandaag hebben wij een prachtige gast in onze pepper. Harm-Jan Wessels van Health Sage AI. Welkom Harm-Jan, fijn dat je er bent.
Ja, leuk hier te zijn.
We gaan het vandaag uitgebreid over jouw mooie bedrijf hebben. Maar eerst wil ik natuurlijk even aan de luisteraar voorstellen wie er naast mij staat. Mij kennen ze inmiddels wel een beetje. Dus Harm-Jan, jij bent, als ik naar jouw profiel kijk op LinkedIn, ben jij investeerder, maar ook ondernemer. Hoe is dat zo allemaal gekomen dat je daar bent?
Ja, ik was wel eerst ondernemer voordat ik investeerder werd, maar dat klopt. Ja,
Dan heb je het goed gedaan als ondernemer,
ja,
neem ik
dat,
aan.
Zoals je misschien dan ook hebt kunnen lezen op mijn LinkedIn profiel, ik heb daar een paar jaar geleden de term serial entrepreneur opgezet. En dat vond ik dat ik mocht doen nadat ik mijn tweede bedrijf aan Philips had verkocht.
Heel goed.
Dan ben je volgens mij toch wel officieel serial
als
entrepreneur.
Als twee in serie is, dan is dat zo, inderdaad. Ja, 100%. Ja. Maar hoe ben jij uiteindelijk dan met Health Sage AI begonnen als serial entrepreneur?
Ja, Health Sage AI is eigenlijk denk ik toch wel een beetje voortgekomen uit het kriebelen van weer opnieuw ondernemerschap. Een ambitie om eigenlijk in de zorg, want dat is wel mijn werkveld, nog eens iets te gaan doen met open source. En ik moet ook zeggen, dat heb ik als ondernemer ook wel geleerd, ook een beetje de timing van de release van ChatGPT 30 november 2022. Ik was zo gegrepen door die technologie dat ik dacht van nou, daar kan ik wat mee en helemaal voor de zorg.
Dus je bent en open source gaan doen en OpenAI eigenlijk als technologie daaronder. Kun je eens voor de leek uitleggen wat Health Sage AI precies doet? Want dat willen wij natuurlijk weten.
Dus met Health Sage ben ik bezig met mijn medeoprichter Marcel Alberti, ook overigens ex-Philips, om een bedrijf te maken dat die generative AI-technologie gaat inzetten voor de zorg. En dat willen we ook met name met de zorg zelf doen. Vandaar dat we hebben gekozen voor open source, zodat ze kunnen meewerken, meeontwikkelen, kunnen meekijken. En wat we eigenlijk willen doen op dit moment met die generative AI is vooral gaan inspelen op een aantal hele duidelijke problemen in de zorg. Tekort aan mensen die werken in de zorg. De enorme administratieve overlast die zorgprofessionals ervaren in de zorg. Het feit dat jij en ik als patiënten, als we onze eigen EPD eens een keer openen op zo'n personal health record applicatie, allerlei informatie zien, maar waar wij helemaal niks mee kunnen. Generative AI kan helpen om dat soort problemen aan te pakken. En het eerste probleem dat wij met Health Sage hebben aangepakt is eigenlijk een soort basisprobleem. Als je kijkt vandaag de dag naar wat er allemaal over jou en mij als patiënt wordt vastgelegd, dan zit heel veel in EPD's, elektronische patiëntendossiers, verslagen, beelden. Heel veel van die informatie is ongestructureerd. Er wordt wel gezegd
dat. Wat bedoel je met ongestructureerd?
Nou, dat ligt gewoon vast. Het is iets wat door een dokter is uitgetypt, een verpleegster is uitgetypt, noem het maar op. En die informatie, er wordt wel gezegd dat eigenlijk 90% van de kennis over jou als patiënt in die ongestructureerde informatie zit.
Maar daar kan de zachte data noemen we
precies,
dat.
Daar kan een computer helemaal niks mee. We hebben met Health Sage een eigen taalmodel, generative AI, eigen taalmodel gemaakt. Waarmee we die ongestructureerde informatie kunnen omzetten naar heel hoog gestructureerde informatie. Zodat je daar van allerlei toepassingen mee kunt doen. Dat heel mooi kunt verwerken in verwijsbrieven. Veel automatischer kunt vastleggen, goed gestructureerd in een EPD. Dat misschien aan een patiënt op een veel betere manier kunt uitleggen.
Okay.
Dus dat is onze eerste toepassing in HealthSage. Maar ik zeg dat met nadruk, eerste toepassing.
Ja, precies.
Heel eventjes hoor Rob, want voor de mensen die denken, wat zijn het allemaal voor termen?
Ja.
Generative AI, generatieve kunstmatige intelligentie, die dus iets genereert, iets uitpoept, zullen we zeggen.
Ja. Ja.
En als je het hebt over open source, dan gaat het er altijd over dat je het vrij deelt. Ja. Voor iedereen toegankelijk.
Klopt.
Hoe werkt dat bij jouw klanten dan? Want zijn die er allemaal al toe in staat om dat met jou samen te doen?
Nou, we zien zeker dat bijvoorbeeld academische ziekenhuizen binnen en buitenland zijn echt bezig nu met het vastpakken van die generative AI, die taalmodellen, die large language models en kijken hoe kunnen ze dat gaan toepassen in de zorg voor het vastleggen van de patiënt-dokter conversatie, voor allerlei onderzoeksprojecten die nu enorm aan het worstelen zijn met data waar ze niks mee kunnen. Dus ze zijn er zeker mee bezig. Het open source idee moeten ze nog wel aan wennen. Maar wat ik merk met mijn klanten is dat ze het heel goed begrijpen. Want als je het hebt over AI, en jullie hebben ook in vorige podcasts mooie conversaties gehad met experts over ethical AI.
Ja.
Dan gaat het over transparantie. En begrijp ik wat er gebeurt met mijn data.
Mm-hmm.
En klanten begrijpen donders goed wat open source betekent. Want open source betekent namelijk gewoon dat je eigenlijk door die modellen heen kunt kijken.
Ja.
Dat je kunt zien waar je data blijft. En dat je daar eigen keuzes in kunt maken.
Dus je hebt de mazzel dat je in een industrie zit waarbij een aantal potentiële klanten in ieder geval al data scientists zitten die snappen hoe dit precies werkt.
Ja.
Nou gebruik jij voor jouw toepassing in de eerste instantie veel klinische informatie, hè? Die uit die EPD's komt.
Ja. Ja.
En daar wil je vervolgens van gaan leren.
Ja.
Hoe werkt dat precies? Zonder dat je je geheim hoeft prijs te geven. Ja, hoor. Nou, maar ik wil er toch wel wat van
weten.
Wij
gebruiken natuurlijk eigenlijk twee soorten data. Allereerst genereren we zogenaamde synthetische data. Dat is data die niet van echte patiënten komt, maar die heel veel lijkt op wat in echte patiënten zit. Dat is heel veilige data. Je kunt allerlei technieken gebruiken om dat soort data te maken. En daarmee kun je die modellen heel goed trainen.
Nep data.
Zeg je?
Nep data. Die lijkt op data van echte mensen, maar het is niet.
Precies.
Geen echte mensen.
En dat stelt je ook in staat. Hè, want die modellen die kunnen ook struikelen. Die kunnen hallucineren. Dus je wil ze ook bewust data voeden. Waarmee ze dreigen te gaan, hallucineren. Dan moet je dat weer afremmen. Dus dan kun je er ook uit trainen. Dus daarvoor is die synthetische data heel nuttig. Maar een uiteindelijke toepassing draait natuurlijk op echte data. Hè. En daar zijn we bezig ook met vooral nu academische ziekenhuizen om goed geanonimiseerde data te gebruiken. En die door dat soort modellen heen te trekken, te kijken wat eruit komt. En dan met een belangrijk principe in die AI-modellen. Reinforcement learning by human feedback. Er met mensen naar te kijken. Human
dus je laat de mens continu feedbacken. En dat levert van alles op. Is daar al, kun je iets een voorbeeld geven van wat daar dan uitkomt waarvan een ziekenhuis zegt, nou, potverdikke me, dat hadden we wel eens eerder willen weten.
Nou, een heel mooi voorbeeld is, we zijn met een aantal ziekenhuizen in gesprek die patiëntverwijzingen. Patiënten komen vanuit een ander ziekenhuis of helemaal niet vanuit een ziekenhuis, maar wel met een stapel dossiers binnen. Oké, dan moet er een patiënt worden aangemaakt in het EPD. Er moet alle informatie worden ingescand. Met zo'n toepassing als onze Notifier kun je zo'n dossier eigenlijk gewoon lezen, helemaal structureren en letterlijk met bijna een druk op de knop zeggen van oké, ik wil de patiënt nu zo voor je invoeren in het EPD. Klopt dat? Ja, nee. Klik patiënt in het EPD. Nou, dat is een enorme tijdsbesparing.
Ja.
Worden fouten mee.
Maar dan kan ik me ook herinneren, er is een tijd geleden een onderzoek geweest vanuit AI. Dat toen hebben ze huisartsadvies aan AI gevraagd.
Ja.
En aan de huisarts. En toen bleek in dat onderzoek in ieder geval, laat ik vooral niet alles overeen.
Ja.
Dat AI het vaker bij het juiste eind had dan de huisarts. Hoe gaan jouw klanten daarmee om?
Het is een heel mooi voorbeeld. Ik gebruik in mijn eigen presentaties ook. Ik noem dat een beetje anecdotal examples. Mensen stoppen gewoon EPD-informatie in ChatGPT en vragen wat is er aan de hand. Ik gebruik zelf het voorbeeld van een Amerikaanse moeder die 17 healthcare professionals in verschillende healthcare systems had gezien en zo gefrustreerd was dat niemand wist wat er met haar zoontje aan de hand was, dat ze de hele boel maar gewoon in ChatGPT gedonderd heeft en daar kwam de juiste diagnose uit. Oké, weet je, is geen wetenschappelijk bewijs, kun je niet generaliseren, maar het feit dat het werkt, betekent natuurlijk wel dat de potentieel, dat is er gewoon. Dus,
en maar
dat
hier schuilt ook een risico, ja, hè? Want je hebt het ook over ChatGPT, onderdeel van een groot internationaal bedrijf. Amazon heeft ook een open en generative AI tool gelanceerd. En het zijn weer de grote platforms die daarmee losgaan. Nu ontwikkel jij het binnen een bepaalde sector, wat al kleiner is.
Ja.
Maar op de site schrijf je ook dat veiligheid en verantwoordelijkheid voor jullie een van de allerbelangrijkste onderdelen is.
Ja.
En dat is natuurlijk, en dat heb je gehoord, dat noemde je net al even, een van de onderwerpen waar we het al eerder over gehad hebben, over ethical AI. En die resultaten die je uit je tooling haalt, zijn zo goed als de data die je erin stopt.
Precies.
Hoe borgen jullie dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat goed houdt?
Dat is een hele goede vraag. Dus
goed, hè, stier op.
Ja, wat wij doen is, wij werken wel met de open API platforms, maar dat is niet de basis van ons product. Wij werken met zogenaamde open source taalmodellen. Op dit moment, op de eerste release die we hebben gedaan, hebben we gewerkt met een model dat heet Llama van Meta, het moederbedrijf van Facebook. We zijn nu bezig voor de tweede release die eind april, begin mei uitkomt, om de stap te maken naar een Frans taalmodel van een bedrijf dat heet Mistral. Dat is een scale-up waar de afgelopen 12 maanden €500 miljard in gegaan is om eigenlijk een concurrent van OpenAI te maken. En dat zijn open source modellen. Dus wij pakken een clean model en daar stoppen we clean trainingsdata in, zodat we weten dat we de val van garbage in, garbage out gewoon kunnen voorkomen. Als wij beginnen met zo'n model, dan bakt dat model er helemaal niets van.
Nee.
Als we het getraind hebben, dan kan het ineens inderdaad ongestructureerde medische informatie omzetten naar die hooggestructureerde taal die we nodig hebben. Dus we weten behoorlijk goed wat erin gegaan is. En daarmee weten we ook behoorlijk goed wat eruit komt.
En door van verschillende sources gebruik te maken, zorg je dat die bias er zoveel mogelijk uitblijft.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat je langzaam ook opbouwt. Dus je doet dat niet elke keer opnieuw, maar je bouwt eigenlijk voort op de dingen die je al gedaan hebt.
Hey, maar ik zie je hier helemaal enthousiast over worden. Ja. Wat zegt dat over jou? Ben je nou de techneut die helemaal gaat voor die AI en die techniek? Ja. Of heb je meer die huisarts of die patiënt voor ogen die denkt van, nou, die verdienen dat.
Het is bij mij,
je hoeft niet te kiezen trouwens.
Ja, nee, dat is fijn, want ik kan ook niet kiezen. Maar ik, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik word wel heel enthousiast van die technologie. Ik ben van huis uit ingenieur. Ik weet nog dat ik in mijn studietijd voor het eerst in aanraking kwam met neurale netwerken. Toen hadden we een neuraal netwerkje met 10 neuronen. En met dat netwerkje konden we het volstrekt triviale probleem van 2x2 kruisje rondje oplossen. Dat is niet heel moeilijk, maar dat kon het netwerkje wel. Vandaag de dag mag ik met mijn team spelen met netwerken die met 10 miljard of 100 miljard neuronen werken. Maar het is in essentie dezelfde technologie. Dus ja, dat is iets wat me wel heel erg fascineert.
Ja.
En als je,
maar je had het dus net zo goed voor duurzaamheid of duurzame bouw kunnen inzetten.
Nou, weet je, dat
toch ook niet helemaal.
Dat toch niet, nee. Want ik heb wel een hele sterke affiniteit met de zorg. Ik heb in mijn werkleven eigenlijk niks anders gedaan dan het veld van IT en zorg. Toen ik op de middelbare school zat, dacht ik altijd dat ik chirurg wilde worden. Daar ben ik uiteindelijk niet geworden. Maar ik ben ingenieur geworden die wat doet voor de zorg. En dat is, vind ik een hele mooie combinatie.
Dat gaat over jou. En dat vind ik een leuk bruggetje. Ja. Want je staat hier ook op de Zorg en ICT-beurs.
Ja, dat hoor je ook op de achtergrond. Ik hoop dat je dat niet te vervelend vindt.
Inderdaad.
Je hoort de buzz een beetje. Je hoort hoe gezellig het is.
Exact. En je bent serial entrepreneur. Nou weten we één ding van ondernemers. En dat is dat ze allemaal een keer op hun gezicht gaan.
Ja.
Over het algemeen. Ik hoop voor jou dat het niet gebeurd is. Maar iedereen maakt wel eens een foutje. Wat is in jouw carrière de misstap geweest waarvan jij zegt, als ik die nou mee kan geven aan andere ondernemers, dan zouden ze daar wel eens blij van kunnen worden?
Ja, nou, laat ik er één noemen. Hè. Hij is van lang geleden, toen wij ons het eerste bedrijf hadden verkocht aan dat hele grote General Electric. Had een prachtig product. En dat product is een heel groot succes geworden binnen General Electric. Maar in het eerste jaar dat ik als, ik was toen begin 30, als broekie echt in zo'n grote corporate zat. Ik wist helemaal niets van politics bijvoorbeeld. En dat product wat GE binnenkwam was waanzinnig bedreigend voor een paar ontwikkelafdelingen die in dat bedrijf zaten. En die begonnen allerlei gelegenheidsargumenten te verzinnen waarom het eigenlijk een totaal waardeloze acquisitie was en het niet kon werken. En je denkt in eerste instantie, want ja, je weet niet beter, zo werkt het. En dat heeft ons heel veel hoofdbrekers gekost. Het heeft jaren gekost om dat eigenlijk weer af te breken en uiteindelijk dat bedrijf heel goed te laten landen. Dus dat was echt wel een mislukking. Dat je eigenlijk geen kennis hebt van hoe het in zo'n groot bedrijf werkt. Als ondernemer denk ik...
Komt niet door de techniek, maar door de mensen.
Nee, het komt door de mensen. Ja. Ik vertel mijn verhaal. Maar
angst.
Dat werkt ineens niet meer. Nee. En dat, dus dat vind ik een leuk voorbeeld van een echte mislukking.
Waar, dankjewel voor het delen.
Ik heb het wel kunnen keren, maar wel veel van geleerd.
Dank voor de introductie, je bedrijf ook. Wat ik heel bijzonder vind is, en knap denk ik dat je dat in deze fase, want dat is denk ik ook cruciaal voor de ontwikkeling van je technologie, die bias er probeert uit te halen door vanuit verschillende perspectieven naar die materie te kijken en daarop los te laten. Ja. We gaan zo met z'n tweeën verder, maar eerst even dit.
Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven startups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen 1 minuut. De tijd gaat nu in.
Mijn naam is Julia Ensing en ik ben projectmanager bij Neolook. Wisten jullie dat 10% van de bevallingen complex zijn? Dat zijn dus 15.000 baby's per jaar in Nederland. En waarvan 5.000 eigenlijk een hoger risico hebben op cognitieve en bewegingproblemen. Dus vroeger kwamen we daar pas laat achter. Maar we weten dat door vroegtijdig op te sporen dat we deze problemen beter kunnen behandelen. En het is ook nu mogelijk om vroeg dingen op te sporen en ook te behandelen. Alleen moeten we een manier vinden om ze op tijd te screenen. Dus dat doen we bij Neolook. Met Early Moves halen we zojuist video's op bij baby's thuis of in het ziekenhuis. Waar ze ook in Nederland zijn. Die halen we door de AI en dan kunnen we zien of de baby normaal of afwijkend is. En zo doen we voorbereidend werk eigenlijk voor de arts. En besparen we de, zowel de ouders reistijd en de artsen intensieve beoordelingen. En zo kunnen we dus 5000 baby's per jaar een goede start geven. En dan eindig ik ook met een vraag van wie is er eigenlijk aansprakelijk als er iets misgaat met de AI?
Wat een goede vraag, Julia Ensing van Neolook Solutions. Dankjewel voor deze prachtige pitch van 1 minuut. Ja, naar jou de vraag dus.
Wie is er verantwoordelijk? Ik denk toch niet dat we de machine de schuld kunnen geven. Zo werkt het niet in deze wereld. Nee, kijk, wat je beschrijft vind ik echt een fantastisch mooie toepassing. Waar je die AI gaat gebruiken om in een heel kwetsbare fase, denk ik, iets heel essentieels te doen. Dat doet me denken aan een verhaal. Misschien hebben we nog even tijd voor om daar zo over te praten. Over
de geboorte van ultrasound.
Maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het bedrijf dat zo'n oplossing maakt. En als ik dat zo hoor, dan is dat wat jullie aan het doen zijn misschien best een hoge risico toepassing. Daarmee ga je toch vallen in de Medical Device Directive. Je zult dus goed naar de EU AI Act moeten gaan kijken. Ik heb het vermoeden dat je inderdaad toch wel software as a medical device maakt. En dus zelf als bedrijf je bedrijf moet inrichten, kwaliteitssystemen, je software goed moet ondersteunen. Maar goed, weet je, dat is ook een kans.
Ik zie een vervolggesprekje aankomen van iemand die dat goed zou kunnen mentoren.
Ze zit bij ons op het startupplein, daar zo aan die kant. Dus ga zeker even langs bij Neolook Solutions. Ja. Maar jij wilde ook nog wat zeggen, Julia?
Nee, gewoon dankjewel voor jouw advies.
En, jij bedankt, Julia, voor je mooie pitch. En tot zo.
Oké.
Succes.
Dankjewel voor je mooie feedback. En ja, ik zou je wel adviseren om er nog even op door te praten. Daar. Volgens mij weet je er ontzettend veel van.
Ga ik doen.
Even terug naar HealthSage als zorgpartij. Ik ben klant. Hoe gaat dat? Ik ben een academisch ziekenhuis. En wat haal ik er nu uit als ik dadelijk met jou ga werken? En hoe kunnen we dat opzetten met elkaar?
Nou ja, dan gaan we samen aan de gang om te kijken voor welke toepassing je dit soort generative AI technologie zou willen gaan inzetten. We zijn met 1 klant in gesprek. Bijvoorbeeld op het gebied van het veel effectiever maken van behandelrichtlijnen. Er worden enorme hoeveelheden klinische informatie over artsen uitgestort in de zin van voorgeschreven behandelpaden. Iedereen is te druk, niemand heeft tijd om dat soort dingen te lezen. En toch staat er heel nuttig advies in.
Nou, maar die klant moet dan eigenlijk zelf al met een idee komen over de toepassing van die Gen AI.
In de fase waarin toepassingen van Generative AI zitten, is dat volgens mij de beste manier. Gewoon eerst luisteren naar je klant, goed doorvragen en dan kijken. waar de echte toepassing zit. Ja. Ik bedoel, er zijn te veel tech-startups volgens mij die prachtige technologie hebben en met de hamer die ze hebben elke spijker proberen te vinden. En dan wordt alles een spijker om op te slaan. Nou, kan je wel vertellen dat dat doorgaans niet werkt.
En daarom hebben jullie een bepaalde focus gekozen. Ja. Hè? Ja. Op die specifieke kennis en die EPD's en die harde informatie die daarin zit.
Ja.
Dat gebeurt meer. Hè. Je ziet in de consultancy-tak zie je dat ook. Op finance vlak dat er speciale omgevingen vanuit generative AI worden gebouwd. Omdat dat beter beheersbaar is.
Ja.
Wat zien jullie als kans dat je dat op die manier hebt gedaan? En waar zit je drempel nu in die ontwikkeling van jouw product?
Nou, de kans die we zien met HealthSage. We zijn begonnen met het structureren van medische informatie. Maar we zijn echt bezig met een platformaanpak. We willen daar ook andersoortige generative AI toepassingen op gaan zetten. Chatbots die met patiënten kunnen praten en patiënten advies kunnen geven. Eerste toepassingen rond wat heet clinical decision support. Kun je een arts ondersteunen in zijn beslissingsproces. He, op basis van patiënteninformatie en algemene medische informatie. Dus wij willen met HealthSage dat platform echt uitbouwen naar een platform. Open source, waar ook anderen hun bijdragers in kunnen gaan maken. En een van de uitdagingen die ik zie, is om dat open source vliegwiel echt aan de gang te krijgen.
Dat is want er zijn meer kapers op de kust. Je bent niet de enige die dat platform zou willen bouwen.
Absoluut.
Hoe zie je dat voor je? Is er een bepaalde energie in die zorgwereld dat je zegt van uiteindelijk gaan we daar sectoroverstijgend over nadenken? Of is het gewoon nee, wacht even, wij gaan nu de handel pakken?
Ja, dat vind ik een heel lastige vraag. We zitten denk ik in de fase dat je vooral wat heet de early movers nu moet meekrijgen. Mensen die geloven in zo'n idee, die denken jullie leveren een nuttige bijdrage. Ik kan mijn bijdrage leveren. Het mooie van open source is dat als ze dan die bijdrage leveren, dat niet alleen voor zichzelf doen, maar eigenlijk ook kunnen bijdragen voor een community die daar weer op verder kan bouwen. We hebben bijvoorbeeld een Duitse klant die nu bezig is om Notifier Duits te leren. Gewoon omdat ze denken, dit is verdomme nuttig. Alleen, ik heb alleen maar Duitse patiëntinformatie, dus wat moet ik doen om dat taalmodel Duits te laten leren?
Is dat voor jullie makkelijk? Want dat is een interessante link die je nu legt naar wat wij ervaren met veel ondernemers.
Ja.
Hè, nadat je eenmaal gestart bent en je eerste klant hebt gehad, denk je aan expansie.
Ja,
Duitsland hoor ik je vertellen.
Zeker.
Hoe makkelijk gaat dat voor jullie?
Nou, weet je, dat is absoluut niet makkelijk. Ik heb met vorige bedrijven ook wel de harde lessen geleerd van het openen van kantoren. En ga maar eens proberen een BV in Duitsland op te richten. Kan je vertellen, dat is nog niet zo makkelijk.
Dat is tegenwoordig in Nederland ook niet zo makkelijk meer.
Nou, het is makkelijker dan in Duitsland. Okay. Dat kan ik je in ieder geval wel vertellen. Nee, dus er zijn heel veel van dat soort praktische hobbels. En dat zit ook wel in de strategie van het bedrijf HealthSage. Ook wat ik je vertelde aan het begin. We willen proberen die openheid in het bedrijf, die open source, ook te gebruiken om heel laagdrempelig te maken voor klanten om die spullen gewoon vast te pakken. Als jij een softwarebedrijf bent en je hebt een closed source model, dan zullen ze je moeten bellen, dan moet je een proeflicentie nemen, daar wil je misschien wat voor rekenen, je valt misschien direct onder bepaalde regulatory. En met open source is het veel makkelijker. Op 1 december hebben we dat model live gezet op GitHub en op een platform dat heet Hugging Face, dat is eigenlijk de community wereldwijd voor AI-toepassingen. En op 2 december kon iedereen er dus bij.
En wat is er toen gebeurd?
Ja.
Ging het los?
Het ging eigenlijk al vrij snel los, inderdaad. Ja, dus dan zie je ineens dat mensen die projecten gaan klonen, dat ze hele leuke commentaren gaan geven. Af en toe hele narrige commentaren gaan geven. Van, dit werkt nog niet. Nee, dat wisten we al wel.
Ja.
Misschien wil je meehelpen om dat te
lossen. Dat is ook het gevolg van open source. Hè? Dan moet je ook openstaan voor commentaar. Maar wat is jouw businessmodel dan daaronder? Want open source is vaak een illusie van het is allemaal gratis.
Ja.
Maar dat is het niet. Nee, hoe werkt het bij jullie?
Kijk, er zijn veel industrieën, niet zozeer in health, maar er zijn veel industrieën waar open source heel goed werkt. En wat je dan ziet in dat soort bedrijven, is dat ze de software in principe fully featured gewoon aanleveren. En wat je kunt pakken is de software. En daarna ben je op jezelf. Voor je support, om het te hosten, om het te draaien, om het te verbeteren, noem het maar op. En daarnaast kun je dan vaak een commerciële licentie nemen. Dan krijg je precies dezelfde software. Maar als jij wilt dat we het voor je hosten, doen we dat. Als je daar support bij wil hebben, doen we dat. Als je daar een verbetering in wil hebben, doen we dat. Als je daar iets wil insleutelen wat je heel graag voor jezelf wil houden, dan mag dat. Mag niet in een open source variant. Dus op die manier kun je software eigenlijk in twee smaken aan de man brengen. En wat je dan typisch ziet, goed, in de zorg moeten we het nog gaan bewijzen, is dat klanten die beginnen met die gratis software en denken van, hé, dit werkt eigenlijk best goed, maar nu ga ik het inzetten voor een bedrijfskritische toepassing, dan toch eigenlijk gaan overstappen naar bijvoorbeeld een enterprise license. Ik ga toch wat betalen voor die software, want dan weet ik dat ik die lui kan bellen en die krijgen mijn updates en ze kunnen me helpen met bepaalde technische vragen. Dus dat is eigenlijk...
Is dat je grootste battle om, om dat denken om te draaien?
Nou, daar zijn we nog niet. En dat is onderdeel van de uitdaging. Ja,
ja. Ja. Ja, prachtig. Het is toch bijzonder om te zien hoe snel AI eigenlijk met de komst van OpenAI een enorme vaart. Terwijl dat was er al jaren natuurlijk. Maar op de een of andere manier is de market readiness op dit moment veel groter.
Ja, dat klopt. Er zijn heel veel theorieën over waarom dat gekomen is. Er zijn één of twee hele mooie wetenschappelijke doorbraken geweest de afgelopen jaren. Die vooral het leren van die modellen heel veel beter hebben gemaakt. En wat ook wel wordt gezegd, is dat het ook een punt van schaal is. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Nvidia op dit moment het op 3 na meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Want de computing power die erachter zit, die is zodanig groot. Dat is orde groot, dus mal 10 gegaan de laatste paar jaar. En dat maakt die dingen zo complex dat voor het menselijk brein die meer te bevatten is. En er nu ineens dingen uitkomen waarbij zelfs de grootste experts af en toe verbaasd zijn.
Nou, het is fantastisch om je enthousiasme daarover te horen.
Ja, heerlijk. Ik wil toch ook even kijken hoe je naar de andere kant kijkt. Want hoe groot is nou de kans dat we bijvoorbeeld volgend jaar weer op dit startupplein staan. Hè, het Utrecht Hard of Health startupplein. En dat we dan helemaal niet meer over AI hebben. Dat we dan, nou ja, misschien niet volgend jaar, maar over 5 jaar.
Ja.
Dat het in is gehaald of dat het verouderd is. Ja. Of dat het toch te grote nadelen had, ethisch of noem maar op. Of zeg je van, it's here to stay. Ik geloof er 100% in.
Ik dat laatste. Dit is it's here to stay. Het is
een beetje alsof je de bakker vraagt hoe die volgend jaar geen brood meer verkoopt natuurlijk.
Ja. Dat is waar. Maar ja, ik ben wel eens op beurzen geweest en dan ging het alleen maar over de metaverse. Alleen maar over de metaverse. Ja. En het jaar daarna, toen zeiden ze, weet je nog dat we het de hele tijd over de metaverse hadden?
Ja.
Dus het kan verkeerd. Ja, weet je, het is iets anders hoor, maar ik geef het toe.
Ik kan je geen garantie geven.
Nee.
Maar ik zie wel dat zowel wetenschappelijk als politiek, als in de business, hier zijn zulke grote krachten mee bezig, dat ik mij niet kan voorstellen dat uiteindelijk een soort zachte dood gaat sterven.
Wat bedoel je met in de politiek?
Nou, was het 3 maanden geleden de Bletchley, op Bletchley Park. Een aantal wereldleiders bij elkaar om te praten over de mogelijke bedreigingen van AI. Nou jongens, dat hebben we over de metaverse nog niet gezien volgens mij.
Nee, plus het feit dat de helft van de politieke partijen waarschijnlijk zijn programma met de hulp van ChatGPT geschreven heeft.
Ja.
Ik kijk heel even om me heen, want er staan ook nog een aantal mensen te luisteren. Mochten jullie vragen hebben, dan ligt hier de microfoon, dus maak daar vooral gebruik van. Ja? Ja? Nee, dus kijk toch even om me heen. Even, we gaan langzaam richting de afronding, want we willen natuurlijk ook allemaal dat je nog even van de beurs kunt genieten.
Ja, want je had het net over die early movers. Ja. Vind je die hier vandaag?
Ja, er staan zeker ook in Nederland zijn een paar echt fantastisch mooie ondernemingen bezig specifiek met AI in de zorg. Absoluut. En die lossen het probleem op. Wat we allemaal wel eens hebben gezien. Ga naar je huisarts toe. En dan hij of zij zit 9 van de 10 minuten naar het beeldscherm te kijken. En wat
waarschijnlijk
te
googlen om te zoeken wat je hebt.
Ja, ze zijn vooral aan het invoeren. Er zijn 2 Nederlandse start-ups alleen al op dat gebied bezig. Die complete dialoog tussen arts en patiënt gewoon weer een dialoog maken. Waarbij die arts in de 9e van de 10e minuut nog even naar dat scherm kijkt. Daar staat dan precies wat er besproken is. We hebben dit besproken. Ik ga deze medicijnen voor
nog
bestellen.
Even en we kunnen gewoon weer op huis bezoeken.
Druk op de knop. Dat is toch fantastisch?
Ja, dat zou fantastisch zijn.
Dat is een heel direct antwoord op jouw vraag. Er zijn prachtige bedrijven die bezig zijn om synthetische data. Klinkt misschien als een heel saai probleem. Maar het is een waanzinnig belangrijk probleem.
Daar begint het mee natuurlijk.
Die modellen slimmer te maken. Ja.
Harm-Jan, jij bent nu dadelijk, ga je weer naar huis. Wat wordt de komende 3-4 maanden jouw grootste zet en jouw grootste stap?
Ja, nou, ik...
Ga je het verklappen?
Echt de uitbouw van het bedrijf. Ik ben heel druk bezig geweest. Hè. Het bedrijf hebben we nog een jaar geleden opgericht. Vorig jaar veel geïnvesteerd in de eerste generatie. Ik ben heel druk bezig geweest met het ophalen van een eerste fase externe groeifinanciering van het bedrijf. Ik kan daar niet al te veel over zeggen, maar ik zou zeggen, stay tuned.
Zoek je nog investeerders? Moet ik altijd even vragen, aangezien wij natuurlijk ook een prachtig fonds hebben.
Nee. Het antwoord daarop is nee. Dat vertelt je misschien
jammer.
Wel iets.
Ja. Maar, heel goed. Dus, dan zijn we heel benieuwd.
De uitdaging voor het bedrijf komende 3-4 maanden is op positieve toon met die investeerderszoektochten aan de gang met echt fundamentele uitbreiding van mijn team.
Maar dat is een interessante, als laatste, want talent in goed, bedrijven zoals die van jou.
We komen daar zo op terug.
Heel goed.
Uitbreiding van mijn team.
Ja.
Go live met een aantal mooie klanten, dat komt eraan. En, we hadden het over open source, ik wil echt proberen om dat vliegwiel aan de gang te krijgen. De ambitie is om van dit Nederlandse bedrijf de speler te maken op het structureren van medische data wereldwijd. Dat is de ambitie die ik uitspreek. En dat kan volgens mij. Dat kunnen wij.
Nog één keer je ambitie?
Dus van HealthSage de speler te maken op het structureren van medische data. Dat open source platform is een soort fundamenteel Lego bouwblokje in de zorg die als geen ander medische informatie in het Duits, in het Swahili, in het Afrikaans, het kan me niet schelen, kan omzetten naar echt bruikbare zorginformatie waar anderen dan weer op kunnen verder bouwen.
Een gigantische ambitie hierop.
Ja, maar ik kan altijd dolgelukkig worden van de aflatende ambitie van de ondernemers. En volgens mij is dat ook de enige manier waarop je dit kunt.
Nederlands altijd zo goed in? Het spreken van al die talen.
Ja.
Dus why not?
Maar waar ga je talent vandaan halen om dat te doen? Want dat is volgens mij wel cruciaal in jouw organisatie.
Dat is zeker waar. En dat talent is niet Nederland gebonden. Dus wij zijn internationaal aan het scouten, aan het recruiten. Het is natuurlijk hele specifieke kennis die je zorgt. Kennis van AI, kennis van de zorg. Ook ambitie om aan de zorg bij te dragen. Dus dit zal deels ook een echt remote bedrijf worden.
We zijn in Utrecht. We staan hier om een U-tafel, heb je het al gezien? Dat is een U, hè? Ja, gaaf, hè?
Ik woon in Zeist, dus ik ben...
Ja, precies. Ja, daarom ben je ook welkom in de podcast. En in Utrecht zijn we ook heel trots op de grootste universiteit van Nederland.
Ja.
Zit daar ook genoeg talent? Komt daar genoeg talent vandaan als het hierover gaat?
Wat ik wel vaststel is dat veel Nederlandse universiteiten bezig zijn met zeg maar de volgende generatie AI. Professor Moons bijvoorbeeld van Utrecht is echt wel een naam op dat gebied. Ik had laatst een heel leuk gesprek met een professor in de psychiatrie die ook bezig is met dit soort dingen. Dus ik zie heel veel beweging wat dat betreft.
Sociale wetenschappen zouden ook nog een mooie rol kunnen spelen hierin.
Ik denk wel dat zeker ook voor het Utrechtse dat er nog wel een tandje bij mag. Als ik even een klein plaagstootje mag uitdelen.
Mag.
Ja, mag hè? Oké, dus waar is het Lab 24 dat Amsterdam UvA al heeft neergezet op de campus? Een gebouw waar alleen maar AI gebeurt. Dat zou in Utrecht volgens mij toch ook wel mogen. En zodra dat gebouw geopend wordt, zet ik mijn bedrijf erin. Maar dan
zal ik die meenemen voor de ROM om in ons volgende gesprek met Ewald? Het is per slotverrekening een van onze aandeelhouders.
Ja.
Dus het lijkt me een leuk gesprek om dat dankzij jou de opmerking nu mee te nemen.
Ja.
Ja, Jos?
Ja, ik zat nog te denken. Je had het over bijvoorbeeld uitbreiden naar Duitsland. Hè?
Ja.
Dat is onze grote buurman. Enorme markt.
Ja.
Ook als het gaat om de zorg. Hè? Mijn collega's die gaan elk jaar weer naar de MedTech, de MEA, die ook nu gaande is overigens.
Deze week,
Je komt net uit Berlijn natuurlijk, hè?
Zeg je?
Je komt net uit Berlijn.
Ik zou naar Berlijn, maar ik kon het toch niet. Het is me niet gelukt om te gaan.
Okay. Helaas. Daar voelen we ons extra goed over.
Ja,
toch, Rob?
Ja, dan kan ik meteen.
Mijn vraag is even, waar klop je nou aan als je hulp nodig hebt als je een nieuwe markt wil veroveren in het buitenland?
Ja. Dat is de tip voor de ondernemers die hier op de beurs staan.
Ja. Weet je, ik denk dat mijn eerlijke antwoord is dat je nergens aan klopt.
Je gaat het gewoon proberen.
Precies, gewoon eerst zelf gaan proberen. Er is niet zo nuttig om, weet je, met een product als ondernemer naar zo'n Duitse DMEA te gaan. Ik bedoel, ga daar eens gewoon 2 dagen rondlopen.
Ja.
En spreek mensen aan. Heel vaak zul je zien dat je, terwijl je van tevoren misschien heel sceptisch was over de mensen die je zou tegenkomen, dat je toch terugkomt met allerlei contacten, met allerlei leads. Dat heb ik al geleerd als ondernemer. Je moet je kansen optimaliseren om ook toeval gewoon toe te laten.
Ja.
Ja? Dus je kunt wel denken, het is volstrekt kansloos. Ik moet naar een beurs met 11.000 man, daar ga ik nooit weer uitkrijgen. Bullshit. Niks. Ja?
Ga lekker kletsen.
Pas in ieder geval bij je open source. De deur staat ook open. Zo hoort dat ook. Ik ga je ontzettend bedanken voor vandaag. Want ik heb weer een fantastische nieuwe innovatieve start-up mogen interviewen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Je hebt dat overigens ook nog eens uitgelegd, zodat iedereen het, denk ik, snapt. Zo niet, neem dan vooral contact met ons op. Een gesprek is zo opgezet en dan zorgen we daarvoor. Wat ik gehoord heb, en dat is mijn conclusie van vandaag, is dat generative AI niet alleen in, ja, eigenlijk in alle branches explodeert en natuurlijk ook in de zorg. Ik vind het fantastisch om te horen hoe jullie open source en generative AI samenbrengen. Hoe je de bias probeert eruit te halen door breed om je heen te kijken met meerdere LLM's, Large Language Models. Ik hoop dat jullie er als luisteraars enorm veel van opgestoken hebben. En mocht je nu nog niet op de Zorginitiatiefbeurs geweest zijn, hij is nog bezig deze week. Dus check nog heel even. Morgen gaan we deze live zetten. Dat is de woensdag. Dus check hem nog heel even. Dan zien we je misschien nog hier.
En anders het jaar daarop.
Exact. Want we staan natuurlijk de komende dagen ook nog steeds op de Heart of Health stand tijdens de Dutch Health Week in de jaarbeurs in Utrecht. Ben je ondernemer en zoek je een investeerder? Dat is het laatste wat ik ga zeggen, Jos. Of ben je op zoek naar een netwerk om verder te groeien? Kom dan even naar romutrechtregion.nl. En check onze ecosystemen of investeringsmanagers. Een afspraak is zo gemaakt en wij staan er net zo open voor als open source. Dankjewel voor het luisteren.
Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door Dot/ Utrecht, Impact 033, Economic Board Utrecht en Rom Utrecht Region. Groei verder met Rom Utrecht Region.